Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt weinig van het heden. Alsof je een boek halverwege openslaat zonder de voorgaande bladzijden te lezen. In Blik Achteruit gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek naar de historische wortels en kronkels van actuele kwesties. Wereldwijd lijkt er een opleving te zijn van conservatieve en nationalistische politiek. Soms ook wel omschreven als nieuwe vormen van antiliberaal denken. In de vroege 19e eeuw, net na het tijdvak van de Atlantische revoluties, ontstond het anti-verlichtingsdenken en riepen mensen zich op als contra-revolutionaire. Diezelfde periode zag ook de geboorte van het conservatisme. Wat vertelt deze geschiedenis van deze periode over onze huidige tijd? Eén aspect dat een rol speelt in die discussie is de geschiedschrijving over Europa. Wat is het grote verhaal, het historische narratief van Europa? Een terugkerend thema is het idee van verscheidenheid, fragmentatie, van pluralisme. Hoe heeft dat idee zich door de tijd ontwikkeld? En hoe wordt het ook nu nog steeds politiek ingezet? Ook door nationaal-conservatieven en antiliberalen. Vandaag zit ik samen met Lucia Admiraal, docent en onderzoeker Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. En Lucia zal de komende afleveringen vaker aanschuiven. Lucia, welkom.
Hi, welkom.
En wij zullen in gesprek gaan met Matthijs Lok. Matthijs is universitair docent Moderne Europese Geschiedenis bij de opleiding Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Matthijs, welkom.
Dankjewel.
Matthijs, jij houdt je bezig met twee grote thema's eigenlijk. De geschiedenis van geschiedschrijving over Europa en de geschiedenis van conservatisme, van contra-revolutionaire en van anti-verlichtingsdenkers. Over deze thema's heb je in de afgelopen jaren een hele reeks aan hele spannende artikelen en hoofdstukken en bundels geschreven. En je legt nu de laatste hand aan een manuscript dat moet resulteren in een groot nieuw boek. En ik wilde eigenlijk bij het heden beginnen. In een van die bundels die je redigeert met twee collega's. Het titel daarvan is Cosmopolitisch Conservatisme. Daarin heb je een hele lijvige introductie geschreven. En jullie trekken daarin een parallel tussen de vroege 19e eeuw en de huidige tijd. De vroege 19e eeuwse periode is natuurlijk de periode na de grote Atlantische revoluties en na de 18e eeuwse verlichting. En dan vroeg ik me af, wat heeft die tijd te maken met onze tijd, met de periode zeg maar, van 2000 tot nu?
Oké, dankjewel René. Ja, ik schrijf inderdaad over die periode van 200 jaar geleden om verschillende redenen. Eén daarvan is denk ik dat we, als je terug wil gaan naar de oorsprong van veel manieren waarop hoe wij over politiek denken, of hoe wij over nationalisme denken, of hoe we over Europa denken, dan kom je heel erg vaak terug op bepaalde knooppunten in de geschiedenis. De geschiedenis, in mijn optiek althans, verloopt zich niet geleidelijk of gradueel, maar er zijn echt specifieke punten in de geschiedenis. Vaak vallen die samen met grootschalige oorlogsvoering, waarbij grootschalig geweld, maar ook vaak een oorlog van ideeën plaats heeft gevonden. En vaak in een vrij korte periode van enerzijds grote politieke veranderingen, militaire veranderingen, maar ook ideologische veranderingen. Dat zijn een soort momenten waarop eigenlijk onze ideeën van politiek en maatschappij gesmeed werden. En ik onderzoek vooral de periode rond 1800... Ook een periode van grootschalig geweld, een periode natuurlijk van na de Franse Revolutie, maar ook vele andere revoluties in Europa. Je hebt daar natuurlijk zelf ook een heel mooi boek over geschreven. Een periode ook waar heel veel nieuwe ideeën ontstonden. En mijn gevoel is altijd dat toch de meeste boeken tot nu toe zijn geschreven over de revoluties en de revolutionaire kant. En dat is ook terecht, want dat is ook echt wat heel nieuw is en belangrijk. Maar ik heb ook juist eens proberen te kijken naar die andere kant, naar die mensen die zich verzetten tegen de revolutie. En dat zijn mensen die eigenlijk heel lang vaak niet serieus genomen zijn. Dat zijn vaak een soort anachronisme gezien. Mensen die eigenlijk de geschiedenis niet goed begrepen hebben, als het ware. Ik denk dat onze taak is als historisch om naar periferieën te kijken, maar dan zijn er denk ik heel veel soorten periferieën. En het is denk ik interessant om naar deze mensen eens te gaan kijken, naar de mensen die zich verzet hebben tegen die revolutie, wat hun ideeën waren. Dus enerzijds, ja, omdat denk ik, omdat de grondslagen voor ons denken over politiek en maatschappij in die periode op een heel fundamentele manier gelegd zijn. Natuurlijk niet de enige, er zijn ook andere momenten. 1945 is ook belangrijk en de religieoorlog, maar ik heb specifiek hiernaar gekeken. En tegelijkertijd is het denk ik ook interessant, omdat het ook een heel andere periode is. Dus tegelijkertijd heeft het ook heel andere. Is het ook een heel andere samenleving? Bijvoorbeeld, bijna alle mensen van de politieke elite kenden elkaar bijna allemaal, waren vaak via familiebanden met elkaar verenigd. Het is ook een veel kleinere wereld. Nogmaals, historici geven vaak lange, ingewikkelde antwoorden. En ja, ten derde zou je ook kunnen zeggen, het is ook een soort spiegel misschien een beetje voor onze eigen tijd. Wat ik interessant vind, is dat mijn contrarevolutionairen geven vaak veel kritiek op de moderne, op wat zij zien als de moderniteit. En hoewel ik zelf die kritiek niet deel, vind ik het vaak wel een interessant perspectief op de moderniteit. Dus dat zijn al drie antwoorden in ieder geval.
Om even op dat laatste verder te gaan. In diezelfde introductie refereren jullie ook naar een. Daar schetsen jullie eigenlijk waarom jullie geïnteresseerd zijn in die periode. En jullie refereren op een gegeven moment naar een internationale conferentie die in februari 2020 werd gehouden in Rome. Georganiseerd door de Amerikaanse Edmund Burke Foundation. En Edmund Burke is natuurlijk de bekende laat 18e eeuwse Iers-Britse politicus. En auteur van misschien wel de beroemdste kritiek van de Franse revolutie, Reflections on the Revolution in France. En deze Amerikaanse foundation, die heeft zich natuurlijk niet zonder reden naar deze Edmund Burke vernoemd. Maar die had dus die conferentie georganiseerd in Rome. En de titel vond ik wel heel, heel aansprekend. National Conservatism, God, Honor and Country. En een van de hoofdgasten op die conferentie was ook Viktor Orbán. Thierry Baudet was er ook. Is dit nou een voorbeeld van cosmopolitisch conservatisme?
Ja en nee, René. Die conferentie die in het begin 2020 plaatsvond, vond ik heel erg interessant om verschillende redenen. Het was inderdaad een bijeenkomst van allemaal Europese, ze noemden zichzelf conservatieven. Je kunt inderdaad afvragen of het conservatieven zijn. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk zijn het mensen met een hele radicale agenda om Europa te hervormen, om Europa radicaal anders in te delen. Dus die term conservatief is zeker een beetje misleidend. Denk ook bedoeld om bepaalde respectabiliteit te geven aan eigenlijk hele radicale ideeën. Maar wat ik er nou zo interessant aan vond, het was eigenlijk een soort familiebijeenkomst van Le Pen, het nichtje van Marine Le Pen. Maar ook Orbán, Thierry Baudet. We kwamen eigenlijk allemaal bij elkaar. En dat zijn alle mensen die heel erg nadruk leggen op de uniciteit van naties. En wat natuurlijk wel interessant was, dat ze hier bij elkaar kwamen te zitten. Eigenlijk dus enerzijds ook wel als een soort transnationale familie in zekere zin. En dat is natuurlijk wel interessant, dat ze dus enerzijds roepen, wij zijn unieke naties, maar kennelijk vinden ze toch dat ze iets met elkaar hebben. Dus ze zijn eigenlijk toch ook wel weer, ze beïnvloeden elkaar ook. En nog een diepere laag is dat deze hele conferentie natuurlijk georganiseerd was door Amerikanen. Ook wel weer interessant dat het eigenlijk niet Europeanen zelf zijn, dus daar zat ook wel een transnationaal element in. Dus dat was grappig, mensen die zich heel erg afzetten tegen dat internationalisme, cosmopolitisme, maar eigenlijk op een bepaalde manier ook wel weer internationaal zijn. Dat was er interessant aan. En de bundel waar je het al over had, dat was eigenlijk een bundel die ik gemaakt heb. Was heel erg leuk met mensen uit heel de wereld. Dus inclusief China, maar ook uit alle Europese landen. En wat we vooral daar hebben willen laten doen, is dat vaak conservatieven zetten zich vaak af tegen wat zij zien als een internationalisme of een cosmopolitisme. Het idee dat je eigenlijk niet gegrond bent op een bepaalde plek, maar eigenlijk soort rondzweeft in de grote steden. Geen wortels hebt. En dat vinden zij, dat verafschuwen ze. En wat interessant was, en wat ik bij onze auteurs in die bundels heel goed laten zien, is dat al die mensen die zich afzetten tegen de internationalisme vaak zelf ook heel internationaal zijn. Vaak onderdeel van internationale netwerken, vaak ideeën kopieerden van andere landen, van andere talen, en die een eigen uitwerking aangaven voor hun eigen land. Dus juist ook het verzet tegen cosmopolitisme, tegen internationalisme, is ook weer internationaal. En dat was het punt dat we met deze bundel hebben gemaakt, proberen te maken, wat volgens mij nog niet eerder zo is gedaan. En de parallel zit er eigenlijk in dat die mensen uit de 18e en 19e eeuw zich verzetten tegen het universalisme van de Franse Revolutie, maar eigenlijk zelf ook wel weer internationaal zijn. Dat zie je ook wel weer terug bij die Rome-conferentie van 2020. Wat wel een heel groot verschil is, denk ik. Want die mensen van de hedendaagse tijd, die beroepen zich heel erg. Iemand als Thierry Baudet heeft verschillende boeken ook over dat 18-19-deelse, wat hij noemt conservatisme, gepubliceerd. Waarin hij zichzelf eigenlijk als een soort, natuurlijk een soort zichzelf in een mooie traditie van grote namen als Huizinga en Burke en grote eminente geleerden waar hij zichzelf in plaatst. En hij is ook zeker niet de enige, dat zie je ook in andere landen van Europa. Maar er is echt een heel groot verschil tussen, denk ik, die zelfbenoemde nationaal-conservatieven uit de 21ste eeuw en die uit de vroege 19e eeuw. En dat is met name het nationalisme. Je ziet met name die conservatieven, als je ze zo kan noemen. Dus althans, ik noem ze liever contra-revolutionaire, want echt het conservatisme als een zelfbewuste ideologie is eigenlijk meer iets wat zich na 1830 ontwikkelt. Maar die contra-revolutionaire, die wijzen eigenlijk het nationalisme af. Zij zien dat eigenlijk interessant genoeg als iets van het verleden. Ze zeggen een te grote aanhankelijkheid alleen maar aan de natie, dat is eigenlijk een soort gebrek aan zelfbeheersing. Dat is eigenlijk een soort veel te emotioneel. Dat is iemand die, ja, dat is veel te extreem. En nou, daar zeggen ze dan tegen te zijn. Die zeggen dat nationalisme is iets van het verleden. En zij zeggen nationalisme is eigenlijk iets wat vooral eigenlijk bij de Franse revolutie hoort. De revolutie brengt nationalisme voort en wij zijn daar eigenlijk tegen. En wat ook interessant is voor een historicus, is dat veel van die 21ste eeuwse zelfbenoemde nationaal-conservatieven eigenlijk iets heel anders doen. Die omarmen die natie heel erg. En nou, ik denk dat die 19e eeuwers ontzettend zouden afkeuren wat die 21ste eeuwers doen. Dus ja, de paradox, en dat is waarom ik ook ideeënhistoricus denk ik ben geworden, omdat ik dit soort dingen mooi vind. Hoe eigenlijk ideeën veranderen, betekenis veranderen. En we hebben vaak het idee dat er een soort tijdloze tradities bestaan, tijdloze ideeën die door de tijd reizen. En als je dat daadwerkelijk gaat onderzoeken, en dat is denk ik de taak van de ideeënhistoricus, dan zie je vaak dat ideeën vaak ofwel hetzelfde zijn, maar vaak heel andere betekenissen hebben. En dit is denk ik een goed voorbeeld daarvan. Hoe mensen eigenen zich een bepaalde traditie toe, een bepaalde chique traditie. Zeker Baudet doet het natuurlijk met zijn piano en zijn lavendel. En eigent zich deze oude klassieke traditie toe, terwijl hij eigenlijk iets heel anders doet. En ik denk dat die 19e eeuwse conservatieven hem eerder als een revolutionair zullen neerzetten. En ik denk op grond van de radicaliteit van zijn ideeën is hij dat ook. En nog één laatste punt, denk ik, wat wel een overeenkomst is, en dat is denk ik ook een heel interessant onderwerp, is dat idee van verval. Dat idee van, we zijn een samenleving in verval. En dat is denk ik natuurlijk een idee wat Baudet ook heel beroemd heeft gezegd in zijn beroemde Uil van Minerva-lezing, maar dat hoor je natuurlijk ook bij Orbán. Trump was daar natuurlijk heel goed in, van America, make America great again, dus het is een vervallen land. Dat idee van een crisis, het idee dat de samenleving aan het vervallen is en dat de radicale maatregelen nodig zijn om het te regenereren. En dat raamwerk, dat idee, dat is eigenlijk denk ik voor het eerst op Europees niveau rond 1800, en daar gaat mijn nieuwe boek over, toen geformuleerd. En dat zie je, wordt steeds weer heruitgevonden. En dat zien we ook in 2020.
Matthijs, je kunt zeggen van nou, er is in deze tijd sprake van een soort heropleving, van een teruggrijpen naar een gedachtegoed dat omschreven kan worden als conservatief, antiliberaal, antiverlichtingsdenken of contra-revolutionair. Maar je benoemde net ook al hele belangrijke verschillen tussen de periode die jij onderzoekt en bijvoorbeeld Baudet en andere figuren. Zijn die parallellen en die verschillen ook waarom dat onderzoek naar die lange termijngeschiedenis zo belangrijk is?
Dat is natuurlijk eigenlijk wat je hebt. Er is ook ontzettend veel onderzoek naar dit soort populisme. Je kent mensen die hele hypotheken hebben betaald met alleen het onderzoek naar populisme. Is natuurlijk een heel erg op zich een onderzoek waar heel veel onderzoek naar gebeurt. Maar vooral in de sociale wetenschappen. Je hebt natuurlijk mensen als Cas Mudde en Sarah de Lange en heel veel andere mensen die daar op zich heel erg goed onderzoek naar doen. Maar wat mij altijd heel erg opvalt is dat hun onderzoek naar dat populisme vaak heel erg gaat over welke soort groepen er zijn. Vaak over wie zit erachter, maar eigenlijk niet zo vaak over de inhoud van hun. Wat zeggen ze? Die ideeën worden eigenlijk niet serieus genomen. En nou, ik denk dat dat de bijdrage is die ik als historicus wil leveren, dat ik die ideeën wel serieus neem, zonder te zeggen dat ideeën natuurlijk ook alles maar zijn. Dat is natuurlijk ook niet, maar ik neem de inhoud van die ideeën serieus en ik ben ook benieuwd waar ze vandaan komen. En dat idee van verval is denk ik een heel gevaarlijk idee. En dat is namelijk, dat kan je als uit de geschiedenis ook wel zien, dat natuurlijk veel mensen, ja, dat je mensen kan overtuigen dat de samenleving in verval is en gered moet worden. En dat hebben we in het verleden natuurlijk ook gezien. En dat is eigenlijk een hele gevaarlijke gedachte. En dat is denk ik waarom het ook belangrijk is om dit soort mensen te bestuderen. Ik moet denk ik wel zeggen, het is niet zo dat ik zie mezelf niet als een conservatief of een antiliberaal. Maar ik vind ze interessant, enerzijds omdat ze belangrijk zijn, maar ook omdat ik zei, er zijn ook wel weer punten dat ik denk, ze zijn ook wel weer interessant op bepaalde, zeker die oude, niet zozeer die uit de 21ste eeuw. Ze zijn eigenlijk interessanter uit de 19e eeuw. Omdat je bijvoorbeeld heel veel kritiek, bijvoorbeeld ideeën op het marktdenken, dat stamt ook allemaal uit die. Als je bijvoorbeeld leest uit de vroege 19e eeuw, is er wat heel veel kritiek op het marktdenken. Dat wordt eigenlijk wat je nu rechtstreeks, met name in linkse bewegingen, ziet. Dus dat is ook weer zoiets interessants, hoe eigenlijk vaak ideeën van een contrarevolutionaire kant, met name dat de markt het voor het zeggen moet hebben, zich ook weer verplaatsen naar het linkervlak van het spectrum en weer terug. En dat zijn dingen die ik als ideehistoricus echt fantastisch vind om te bestuderen.
En als we het nu hebben over anti-verlichtingsdenkers en contrarevolutionaire, kun je daarvan een aantal concrete voorbeelden geven? Over wie hebben we het? Wat schreven ze en wanneer? En waarom waren ze zo kritisch over de verlichting en over de revoluties?
Oké, dankjewel. Ja, dit zijn grote onderwerpen natuurlijk. Dus het is wel de taak om daar gewoon helder over te zijn. Grappig is dat de anti-verlichting is eigenlijk onlangs ook veel in het nieuws geweest. Mensen als Bas Heijne hebben hier ook mooie stukken over geschreven en andere mensen. Ik denk je eigenlijk twee soorten anti-verlichters hebt. De 18e eeuw mensen, met name die vanuit een religieuze hoek, die met name vaker katholieke geestelijke of protestantse dominees of ook wel mensen met een joods religieuze achtergrond, die vaak heel bezorgd waren over die verlichting. Die maakten zich bezorgd over de opkomst van het idee van een soort seculiere samenleving waar religie geen grote rol meer speelt, waar mensen individuen zijn, rationele individuen zonder een groter verband, zonder ook een band met het verleden, en die daar heel bezorgd over werden en eigenlijk daartegen gingen schrijven en eigenlijk probeerden de traditie, met name de religieuze traditie, niet te verdedigen. Dus dat zijn vaak mensen met een religieuze achtergrond. Daarnaast is er ook nog een stroming, en die zijn eigenlijk vaak ook, dat zijn verlichters zelf, en dat maakt het alweer ingewikkelder, dat je ongeveer vanaf het midden van de 18e eeuw heb je ook een groep denkers, en dan noem ik met name Rousseau, Herder en David Hume. Dat zijn mensen die vaak ook gezien worden als mannen van de verlichting. Over man en vrouw kunnen we het eventueel nog later hebben. En mannen van de verlichting, maar die zelf ook kritisch werden op dat idee, dat vooruitgangsdenken. Iemand als Rousseau zei ook, die vooruitgang die leidt helemaal tot, maakt mensen, vervreemd mensen van zichzelf. Moeten weer terug naar de natuurstaat gaan. Of een vergelijkbaar iets daarvan. David Hume was natuurlijk ook heel sceptisch over die grote, wat hij zag als utopieën. En iemand als Herder zei van ja, we moeten ook, en Montesquieu overigens ook, we moeten misschien niet één recept, één politiek stelsel hebben voor heel de wereld. Iedereen, elk je landen met eigen karakters. En nou, daar moet de politiek stelsel aan aangepast worden. Dus we kunnen eigenlijk niet gewoon één idee overal opdrukken. En nou, dat zijn mensen, Montesquieu, Rousseau, Herder, David Hume, dat zijn bekende mensen die vaak doorgaans als in het hart van de verlichting worden gezien, maar die ook kritisch daarop werden. Dus dat zijn eigenlijk wel twee heel verschillende groepen. En nou ja, wat ik interessant vind, hoe die verlichtingskritiek, zeker die revolutie, heeft die verlichtingskritiek een beetje vleugels gegeven. Want toen kon eigenlijk iedereen zeggen, ja, zie je wel, die revolutie, al die mooie ideeën, het eindigt met de guillotine, het eindigt met bloed, het eindigt met Robespierre, het eindigt met de dictatuur van Napoleon. We told you so. Dat is wat ze zeiden. Wij hebben het altijd voorspeld. En kijk, daar gebeurt het. En dan zie je eigenlijk hoe rondom 1800 die anti-verlichters, die eigenlijk een soort, vaak ook een beetje in de marge zaten, ineens in het hart van, daarom is die periode ook zo interessant, hoe oorlog ineens hele perifere, soms radicale ideeën ineens in het hart van het publieke debat kunnen plaatsen. En je ziet ineens dat die verlichtingskritiek eigenlijk mainstream wordt, omdat ze die terreur hebben. En dan heb je in de 19e eeuw mensen. Ja, ik denk dat de meeste luisteraars nooit van Joseph de Maistre hebben gehoord, maar voor Nederland zou je kunnen kijken, mensen als Bilderdijk. Het zijn vaak hele curieuze mensen, Bilderdijk, met een tulband op. Het zijn vaak ook mensen die ook enorm ook heerlijk vonden om gewoon tegen het establishment aan te schoppen gewoon. Dus zoiets zit er vaak ook in. Het zijn van mensen die ook een hekel hebben aan het establishment, en het establishment was verlicht. Nou, dat waren ze er gewoon tegen. Dus in Nederland Bilderdijk, natuurlijk Groen van Prinsterer, mensen die, natuurlijk later Kuiper in de 19e eeuw. Dan kom je ook bij de grondleggers van de christendemocratie in Nederland uit. Maar ik denk als je bot naar de 20e eeuw kijkt, dan zie je bot, zeker na de Tweede Wereldoorlog, hoe die verlichtingskritiek overgenomen wordt, met name door linkse denkers. Mensen als Adorno, die zeiden eigenlijk van ja, je hebt een rechte lijn van de verlichting naar Auschwitz.
En die zeiden eigenlijk, die verlichting is daarvoor verantwoordelijk. En ja, ik geef nu ook een college met studenten, dat heet Legacies of the Enlightenment, erfenissen van de verlichting. En dan gaan studenten op zoek naar het actuele belang, het actuele gebruik van de verlichting. En wat heel interessant is, dat vaak veel van die nieuwe rechtse groepen soms die verlichting omarmen. Maar dan zeggen ze, dit is iets unieks Europees. Het komt uit het Europees bloed voor. Het is bijna een soort biologisch gegeven. En het grappige is ook alweer dat je veel van die klassieke verlichtingskritiek nu ziet bijvoorbeeld bij de klimaatbeweging. Iemand als Naomi Klein is een klassieke anti-verlichter. En veel van haar kritiek op, ze zegt, veel van die klimaatproblematiek komt eigenlijk doordat we een verlichting idee hebben gehad. We moeten vooruitgang hebben, we moeten meer produceren. Nou, dus je ziet eigenlijk dus dat die verlichtingskritiek een interessante beweging maakt van de religieuze hoek naar eigenlijk naar contrarevolutionaire, maar ook wel weer is nu bij de linkse klimaatbeweging is uitgekomen. Dus dat vind ik. Dus het is niet zo heel makkelijk te zeggen wie nou eigenlijk anti-verlichter is. Je hebt een linkse variant en een rechtse variant daarvan. Ja. Zoals je ook een linkse en een rechtse pro-verlichtingskamp hebt. Maar dat doen we met dit college. En dat is ontzettend leuk.
Wat ik interessant vind in een aantal van die artikelen die je schrijft, is dat eigenlijk heel veel van die gemeenplaatsen over de verlichting staat hiervoor en de contra-verlichting staat daarvoor, dat allemaal gaat schuiven op het moment dat je dat wat beter gaat onderzoeken. Vooral ook dat idee van dat de verlichting staat voor universele waarden, voor de reden, rationaliteit. En ook een soort van cosmopolitische houding, van wereldburgerschap. En dat dan de 19e eeuwse tegenbeweging, dat dan juist nationalistisch zou zijn, wat we verbinden met de romantiek. Maar als ik het goed begrijp, en dat spreekt ook een beetje uit de titel van die bundel, is dat die scheidslijnen of die tegenstellingen eigenlijk helemaal niet zo helder zijn. Hè? Cosmopolitische conservatieven. Nou ja, veel mensen zullen conservatieven niet direct associëren met cosmopolieten of met een cosmopolitische levenshouding. Hoe verandert dat beeld van de geschiedenis van het conservatisme als je dat wat nader gaat onderzoeken zoals jij dat doet?
Dat is inderdaad wat ik leuk vind als historicus. Dat dingen dat vaak veel onverwachter zijn. Dat je ergens in gaat verdiepen en je denkt, nou, ik heb het wel door. En dat je dan dat het uiteindelijk heel anders blijkt te zijn. Bijvoorbeeld het boek dat ik hopelijk dit jaar af kan maken. Dat ging eigenlijk eerst over conservatieve ideeën van Europa. En ik begon eerst bij de anti-verlichting. Ik dacht, nou ja, dat lijkt me duidelijk. Het zijn anti-mensen die hekel een verlichting hebben. Maar toen ik een paar jaar verder was, toen ontdekte ik juist eigenlijk, nee, dat doen ze helemaal niet. Ze omarmen mensen die ik bestudeerd heb. En ik denk de meeste namen, mensen als Alan Müller, mensen zullen de luisteraars niet zoveel zeggen. Ze moeten het boek natuurlijk maar gaan lezen. Uiteraard. Maar wat fascinerend is dat deze mensen eigenlijk niet die verlichting alleen maar op de zijde schuiven, maar zich toe-eigenen en uiteindelijk voor hun eigen doel gebruiken. En wat de mensen die ik bestudeerd heb heel interessant deden, was bijvoorbeeld dat ze zeiden, wij zijn tegen de revolutie, want de revolutie, en dan zeggen ze niet, de revolutie brengt ons barbarij. We hebben een soort langzaam ontwikkelende Europese beschaving door de eeuwen heen. Een beschaving die zich kenmerkt door diversiteit. Dat woord gebruikt ook veelvoud. Dat woord wordt ook gebruikt. Ook wel weer andere interessante genealogie van het diversiteitsdiscours. Maar ook door gematigdheid, door vooruitgang, door de rule of law, om een Engels woord te gebruiken. En dat hebben we de alle eeuwen opgebouwd. En wat doen die revolutionairen? Die breken het gewoon in één keer af. En wat ze zeggen is heel interessant. Ze zeggen eigenlijk, ze maken eigenlijk van Europa naar Afrika. Dat is, ze zeggen, we worden een nieuw Afrika. Ze breken dat af. En wat ze dus eigenlijk, dat verlicht idee van Europa tegenover de barbarij, die ze eigenlijk als niet-Europees kwalificeren, van de revolutie doen. Dus dat vond ik interessant. Dus ze doen eigenlijk iets heel anders. En dat is iets wat, nou ja, we kunnen lang over hebben wat precies een conservatief is. Dat verschilt ook een beetje per werelddeel, per land. Amerikanen verstaan niet heel anders onze conservatisme dan Duitsers, Nederlanders en zeker ook voor Engelsen. Ik ben op verschillende congressen geweest over conservatisme. En heel lang gaat het over de vraag, wat is conservatisme? Behalve in Engeland, want daar is het altijd volstrekt duidelijk wat het is. En is het helemaal...
Die hebben ook een conservatieve partij.
Ja, die hebben een conservatieve partij. Dus voor hen is het helemaal geen interessant punt. Dus daar gaat het debat helemaal niet over. Maar wat ik interessant ook vind, en dat is ook een van de punten, en dat is iemand wat Huntington, een Amerikaanse politicoloog, ooit heeft gezegd van eigenlijk conservatieven hebben niet een bepaalde inhoud. Ze hebben eigenlijk niet een bepaalde inhoud. Wat ze doen, ze proberen het establishment te verdedigen en ze kiezen gewoon steeds daar argumenten bij. En dat vond ik hier ook wel een beetje. En dat is iets wat Marijn Oude-Amstel ook eigenlijk heel leuk, heel mooi heeft aangetoond, denk ik, voor dat conservatisme van de jaren 90 in Nederland. Waarbij conservatieven ineens een neoliberale agenda overnemen. Dat heeft hij heel mooi beschreven. geven. Nou, dat doen mijn conservatieven eigenlijk, als je ze zo mag noemen.
Jouw conservatieven?
Nou ja, niet in de zin dat ik het nogmaals, mag ik het anders hoor. Ik ben geen politiek conservatief. Ik zal het nog een keer een disclaimer erin gooien, want dat is helemaal nodig bij dit type onderzoek. Maar wat interessant is, dat zij dus wel gebruik maken. Zij maken gebruik van andere ideeën, die eigenen zich toe. En dat vind ik ook heel erg fascinerend eigenlijk.
Matthijs, mag ik even teruggrijpen op wat je aan het begin zei? Dat je als historicus graag kijkt naar de periferie. Want in een van je publicaties schrijf je dat historici die vanuit een mondiaal perspectief kijken naar de verlichting, de laatste jaren sterk zijn gericht op de verlichting in en buiten Europa. Dus eigenlijk de verlichting als een mondiaal fenomeen. Maar jij zegt, ze zijn hierbij echt voorbij gegaan aan kritiek op de verlichting, ook in en buiten Europa. Hoe verklaar je die blinde vlek?
Nou ja, dat is natuurlijk toch ook een beetje, mensen die globale geschiedenis, die hebben vaak natuurlijk, het zijn vaak meestal mensen met een bepaalde progressieve agenda, met een bepaald progressieve blik. Daar is op zich ook niet veel mis mee, maar het is alleen een eenzijdige blik. En ik heb altijd ook een heel mooi themanummer. Dat is natuurlijk ook wel leuk van nu, gemaakt over de globale contraverlichting. En dat hebben we gedaan met mensen uit Mexico, met mensen uit de Dominicaanse Republiek, mensen uit India, Rusland, uit heel veel verschillende landen. En dat is natuurlijk wel weer mooi van deze tijd, dat je natuurlijk best wel makkelijk contact kan komen met allerlei soorten mensen. Alleen het zorgen dat ze op tijd hun stukken leveren, dat blijft nog steeds wel een probleem. Maar het bleek dus ook interessant dat die verlichting, niet alleen de verlichtings, bekend is natuurlijk het verhaal, hoe de ideeën van Voltaire eigenlijk de wereld overgaan, maar ook de kritiek erop gaat de wereld over. En hier blijkt bijvoorbeeld ook Frankrijk nog steeds een belangrijke rol in te spelen. Veel van die Franse verlichtingskritiek uit de 18e eeuw, die wordt geëxporteerd naar Spanje. Vanuit Spanje komt het ook in Zuid-Amerika terecht. Dus dat circuleert ook. Dus je hebt ook een soort globalisering van de mensen die, een soort anti-verlichte globalisering. En daar zit ook een soort spanning in, dat mij heel erg interesseert. En nou, als ik mag verwijzen naar het boek van Ian Boerema, die hopelijk je ook komt te spreken in deze serie, Occidentalisme. Dan laat hij ook heel erg zien hoe een soort negatief beeld van het Westen, van de verlichting, uit het 18e eeuwse Duitsland, uiteindelijk ook naar de Arabische wereld komt, naar China, en daar ook een hele grote rol in speelt in ontwikkelen van beelden van het Westen in de Arabische, nou, daar ben je ook heel erg goed mee bekend natuurlijk, de Arabische islamitische wereld, maar ook in China. Dus ook het anti-idee van het Westen, waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat alle ideeën allemaal uit het Westen komen. Dat is denk ik, dat zou natuurlijk niet goed zijn. Maar wat heel interessant is, dat er natuurlijk nu ook veel meer onderzoek gebeurt naar wat onderwerpen als liberalisme, maar ook als contra-liberalisme in landen als India, China. En dat is nu ook allemaal weer mogelijk. En we hebben natuurlijk, dat is een van de spannendste elementen, vind ik, van het huidige geschiedenisonderzoek. Dat we vroeger hadden wel strakke scheidslijnen tussen Europa, misschien een beetje Amerika erbij, en de rest van de wereld. Die zaten in aparte departementen in andere gebouwen. Die spraken eigenlijk niet met elkaar. En het feit dat we hier met z'n drieën aan tafel zitten, dat maakt het veel leuker. Dan heb je natuurlijk wel een taalprobleem. Maar dat is een van de spannende dingen van het onderzoek. Maar ik denk nog steeds dat we te veel geneigd zijn naar die ene kant te kijken. En daarom heb ik mijn onderzoek, ik vond het wel leuk op die andere, misschien ook een klein beetje tegendraads van mij, om dan ook die andere kant eens te kijken en de contradicties en spanningen.
En we gaan het zo meteen ook nog hebben over jouw bundel over Eurocentrisme. Maar je zei net al van, nou, niet alle ideeën komen uit Europa, maar dat is toch ook in meer globale of mondiale geschiedenissen altijd een probleem van, hey, hoe ga je daarmee om? Zelfs als je bijvoorbeeld de verlichting op een mondiale schaal bekijkt, of contraverlichting, dat er toch nog een soort suggestie in zit van, hè, dat het uit Europa afkomstig is. Hoe ga jij daarmee om als ideehistoricus met die problematiek?
Nou goed, ik ben van oorsprong natuurlijk een Europese historicus, dus ik zal het ook niet loslaten. Maar wat eigenlijk een van de spannendste onderwerpen die ik vind is, en dan hoef je niet zo'n eigenlijk dat onderscheid meer tussen Europa en niet-Europa te maken, is hoe ideeën vanuit de ene context vaak overgenomen in een andere context. En dat klinkt een beetje abstract, ik zal een voorbeeld geven. Maar die ook weer van betekenis veranderen. Bijvoorbeeld het boek van Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France. Later is dat de Bijbel van het conservatisme geworden. Een ander interessant onderwerp. Maar dat wordt vertaald in Duitsland door Friedrich von Gent. En het wordt ineens een twee keer zo lang boek. Dus er is gewoon heel veel toegevoegd gewoon. En het krijgt gewoon een andere betekenis. En nou, mensen in Duitsland vonden eigenlijk Gent vond de Burg wat radicaal, dus heeft hem wat afgezwakt en wat anders. En dat zie je ook de stukken die ik heb gehad over bot in India. Bot die liberale ideeën komen ook in India, maar die worden vaak weer verenigd op een of andere manier. Vaak met een wat religieuzere invulling. En wat dat betreft is India denk ik ook weer niet zo anders dan Duitsland bijvoorbeeld. Dat er vaak bot veel religieuzere duiding aan wordt gegeven. Dus ideeën, dat is natuurlijk een van de mooiste onderwerpen die er zijn. Dat je een idee uit ene taal in een andere taal. En ook hoe dat dan, ja, er is een soort circulatie, maar ook wel weer een aanpassing. En iemand heeft ook mooi onderzoek gedaan naar het woord beschaving. Hoe dat bijvoorbeeld, je bent Frans historicus, François Guizot, heeft daar een heel mooi boek over geschreven, over de geschiedenis van beschaving. En zijn boek wordt vertaald in het Japans. En wordt tegelijkertijd een soort Japans, ik ken het Japanse woord, kan ik niet uitspreken, maar er wordt iets mee gedaan in Japan. Dat contraverlichting. Dat je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika ook, vaak ook een soort middenweg. Dat zie je toch eigenlijk bijna alle landen wel. Dat men zegt, we zijn niet zo voor die radicale verlichting, maar de anti-verlichting ook niet. We zoeken een beetje middenweg. En je ziet toch eigenlijk in bijna alle landen wel een soort eigen zoektocht naar een soort middenweg. En dat betreft is er ook niet zo'n groot onderscheid tussen Europa en niet-Europa. En dat we ik denk dat dat een belangrijke taak is voor idee-historici, om die adaptatie heel precies te onderzoeken. En daar heb je een hoop talenkennis voor nodig. En dat moet heel precies en heel langdurig, meerjaren werk zijn. Maar dat is ontzettend belangrijk, denk ik. En dat is,
Ja. Matthijs, ik wil even doorgaan naar het volgende grote thema van jouw onderzoek. En dat is de geschiedenis van de geschiedschrijving van Europa. Dus de historiografie, zoals dat ook al genoemd wordt. En veel van die intellectuelen en denkers uit de vroege 19e eeuw, waar jij je mee bezighoudt, die hebben zich ook uitgebreid uitgelaten over de geschiedenis van Europa. En dat resoneert ook heel sterk met discussies die we nu hebben. Hè. Wat is het grote verhaal van de EU? Hoe verhoudt de EU zich tot de geschiedenis van Europa? Één hoofdstuk dat je hebt geschreven in een bundel over Eurocentrisme, die heb je de titel meegegeven: Het gefragmenteerde continent, de uitvinding van Europees pluralisme in de geschiedschrijving van de 18e tot de 21e eeuw. Het gefragmenteerde continent en de uitvinding van pluralisme, wat bedoel je daarmee?
Ik heb eigenlijk, vaak gaat de manier waarop we over Europese identiteit praten of praten over wat is Europa is, wordt vaak in de vorm van een historisch verhaal gegoten. Daarom zijn die historische verhalen zo interessant. En één zijn meerdere natuurlijk, maar een heel belangrijk verhaal hoe Europa over zichzelf denkt, de manier waarop Europa zichzelf verstaat, is als een soort continent dat anders is dan anderen, in de zin dat het niet een soort een homogene, gecentraliseerde staat of eenheid is eigenlijk. En dat diversiteit. Een bepaald soort diversiteit in de zin dat er wat geen politieke fragmentatie is. Er zijn natuurlijk meerdere pogingen in de Europese geschiedenis geweest om het vasteland te verenigen onder één imperiale structuur. Karel V, Napoleon, Hitler, dat zijn natuurlijk allerlei pogingen geweest. En die hebben natuurlijk nooit lang geduurd. Dus dat wordt vaak genoemd, je hebt een soort politieke. Er is altijd gedroomd van het herstel van het Romeinse Rijk. Maar dat is eigenlijk nooit langdurig, heeft dat nooit kunnen plaatsvinden. Hoewel die droom tot de dag van vandaag nog steeds wel bestaat, denk ik. Tegelijkertijd is het ook het idee, je hebt natuurlijk meerdere religies, zeker vanaf de reformatie, die kun je elkaar bestrijden. De economische hoofdsteden, dan kom je natuurlijk hier Amsterdam, is natuurlijk wel een economisch heel belangrijke stad, maar politiek eigenlijk veel minder, of in ieder geval natuurlijk met uitzondering van de 17e eeuw. En dat is een manier waarop men over zichzelf nadenkt. En dat heb ik zelf ook als onderwijs gehad toen ik studeerde bijvoorbeeld in Leiden, werd mij dat ook verteld. Dat is wat Europa ook is. Dat is wat Europa anders maakt. En dit is ook nu wordt het interessant. Het wordt er vaak gezien als een soort reden, als een soort verklaring van het puzzel van hoe kan het nou dat Europa rondom 1500 een van de minst ontwikkelde, of in ieder geval veel minder ontwikkeld is natuurlijk dan de Arabische wereld, de Islamitische wereld of Zuid-Azië of China of Oost-Azië. Hoe komt het dan dat er 400 jaar later, en nogmaals, dit is niet om het op te heerlijken, maar rond 1900 85% van de aardbodem wordt op een of andere manier gecontroleerd. En dat is niet waar wij zijn natuurlijk allemaal niet trots meer op, maar dat is natuurlijk wel een vraagstuk. Hoe kan dat dan? Wat vaak een van de klassieke theorieën die ik mij ook geleerd is, maar die ook nog steeds in de meeste andere boeken nog steeds, die The Rise of the West of The European Miracle heden, die wijzen daarop. Die zeggen dat komt door een dynamiek, door het feit dat het niet een eenheid is. Het klassieke voorbeeld is ook wel dat op een gegeven moment natuurlijk in de Dat wat in de 15e eeuw dat op een gegeven moment de Chinezen ook een expansiebeweging naar Afrika inzetten. Maar dat de Mongolen binnenvielden en dat de keizer, dat is het klassieke verhaal, zei, nee, die riep die schepen terug, want we moeten vechten aan de noordzijde tegen de Mongolen. Terwijl in de 16e eeuw in Europa de Ottomanen natuurlijk van Zuidoost-Europa binnenvielen. En dat de Habsburgse keizer zei allemaal tegen de Ottomanen. En dat vervolgens de Fransen een verbond sloten met de Ottomanen en geld leverden en geld aan ontvingen. Dus, nou, maar dat wordt ook wel gezien en dat is de reden waarom, terwijl toch de Ottomanen aanvielen, wordt wel expansie naar Amerika plaatsvond. Dus dat is een klassieke verklaring. Die heb ik ook heel lang geloofd. Maar misschien kom ik nu al een beetje op latere vragen. Maar dat is een.
Ik wil nog even teruggaan van. Het verhaal over dat pluralisme van Europa is. Dat het ook een bepaald soort dynamiek heeft voortgebracht. Het is vaak ook economisch begrepen. Hè? Steden die met elkaar de concurrentie aangaan en daardoor juist eigenlijk heel veel voorspoed teweeg brengen. Maar je zou aan de ene kant kunnen zeggen van het is een soort van beschrijving van de geschiedenis van Europa. Maar in dat hoofdstuk zeg je van ja, maar het is niet alleen een beschrijving, het heeft ook iets prescriptiefs. Hè? Het is iets normatiefs. Hè? Het wordt gewoon ingezet voor bepaalde doeleinden. Kun je dat nog eens wat verder toelichten?
Ja, nee, natuurlijk. En dat idee van Europa als een soort diversiteit, waardoor het iets unieks krijgt, dat is eigenlijk ook best wel een oud idee. Mm-hmm. Dat kun je opnieuw, en dan gaan we weer terug naar ons onderwerp, de verlichting. Het bestaat ook wel. Je hebt ook bepaalde Griekse ideeën daarover in de middeleeuwen, het humanisme, maar echt als een heel erg uitgebreid historisch verhaal komt het ook weer uit die 18e eeuw. Iemand als Montesquieu ziet dat ook terug. En daar zie je dat idee van Europa als gefragmenteerd. Maar er zit duidelijk een hele soort. Ja, dat wordt vaak gepresenteerd als iets beschrijvends. Maar er zit natuurlijk ook een heel erge politieke lading achter. Alleen die politieke lading verandert. Voor Montesquieu was het vooral kritiek op het idee van een universeel imperium waar hij tegen was. Je ziet de 19e eeuwse liberalen, en dan kom ik weer bij die Guizot terecht, 19e eeuwse liberalen bedoelen het vooral als een manier om de monarchie aan te vallen, de absolute monarchie. Conservatieven gebruiken het ook om de revolutie mee aan te vallen. Maar interessant is bijvoorbeeld ook hoe zo'n idee na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in de 20e eeuw weer terugkomt. Na de Tweede Wereldoorlog wordt ook gezegd door veel mensen, ja, Europa is helemaal anders. Het is anders van Rusland, wat de Sovjet-Unie, wat eigenlijk ook een soort nieuwe universele monarchie is, heel homogeen, centralistisch. Aan de andere kant kun je zeggen dat kapitalisme van Amerika, kent ook een bepaalde homogeniteit. En wij, ons Europa, zijn eigenlijk iets heel unieks. En wij hebben eigenlijk die diversiteit. Dat maakt ons heel anders. En nou, het grappige is ook wel weer opnieuw, en dan komen we bij dat andere thema, hoe politieke ideeën, mijn optiek vaak heel lang bestaan, maar wel steeds andere invullingen en voor andere agendas gebruikt worden. En je ziet bijvoorbeeld aan het eind van onze huidige tijd, zie je dat zowel de EU zich bedient van die taal van diversiteit. Ze hebben natuurlijk niet voor niets als motto ooit aangenomen in 2000 geloof ik, van eenheid in verdeeldheid als het motto van de EU. Dus enerzijds kan het dus ook gebruikt worden voor de bevordering van de Europese integratie. Tegelijkertijd, ze hebben ook een hele Brexit-discussie natuurlijk ook, werd dat juist als gebruikt. En bij die conservatief nationalisme wordt het ook gebruikt als een soort argument om de EU af te breken of dat integratieproces om te keren. En dat vond ik ook heel erg interessant. Je ziet ook met name in de 19e eeuw wordt dat diversiteitsdenken, als je eigenlijk ook wel gebruikt om bijvoorbeeld het imperialisme te legitimeren. Het idee wordt gezien, Europa heeft vrijheid, ontwikkeling, dankzij die diversiteit. En het is nou helemaal onze taak om die naar de rest van de wereld te brengen. Dat is onze taak. Het is ook wel een klein beetje het argument wat nu door Chinezen gebruikt wordt voor hun bemoeienissen bijvoorbeeld in Afrika. Je brengt ontwikkeling, vooruitgang. Nou, dat zijn de 19e eeuwse liberalen ook. En die zeiden, wij kunnen die diversiteit, dit pluralisme maakt ons een uniek continent, dat ons een speciale rol geeft, met name ook onder progressieve denkers, om dit naar de rest van de wereld te brengen. Dus ja, enerzijds is het een heel neutraal begrip. We zijn gefragmenteerd. Het lijkt een neutrale beschrijving. Maar als je goed gaat kijken, heel precies gaat kijken, dan komt er dus bij allemaal politieke agenda's onder, die steeds verschillend zijn. En die steeds van andere betekenis hebben. En dat vind ik heel belangrijk om te onderzoeken. En dan kun je afvragen, waarom zou je dat eigenlijk onderzoeken? Who cares? Maar ik denk dat we daardoor een klein beetje voorzichtiger kunnen zijn. Een klein beetje argwanender naar een soort verhalen die ons verteld worden. Zowel door mensen van de Europese Unie als de tegenstanders. En dat die verhalen met een klein beetje meer, met wat meer afstand kunnen beoordelen. En minder direct dit zo onmiddellijk accepteren. En dat lijkt me een vooruitgang.
Ja, je noemde al de Brexit en de EU als voorbeelden van, hè, waarin dat idee van een gefragmenteerd Europa nog opkomt. Heb je nog andere voorbeelden van hoe je dat idee vandaag de dag nog ziet terugkeren?
Dat vond ik al veel ideeën. Denk jij zelf ook ergens aan, Lucia?
Nou, ik zit ook te denken hoe het zich verhoudt tot... want je zegt ook in je publicatie van, hè, dat idee is niet helemaal voorbehouden aan Europa. Ik zit ook te denken hoe dat idee van een gefragmenteerd eenheid in diversiteit zich elders...
Ja, nou dat is natuurlijk het fascinerende natuurlijk dat Europa doet dat ze iets heel uniek is. Maar natuurlijk in Amerika heeft het natuurlijk, is het natuurlijk ook de unus in pluribus is natuurlijk ook het motto van de Verenigde Staten. En het is een stuk ouder daar. Dus Amerika maakt er op haar manier, ziet het zichzelf ook, is het ook als iets unieks van de Amerikaanse samenleving. Het is ook toevallig het motto van India. Dat is natuurlijk eigenlijk waardoor ook. Dus het is, en daar kent het ook weer zijn eigen politieke taal. China doet het tegenovergestelde. Die legt juist heel veel nadruk op die eeuwige eenheid die er al duizenden jaren zouden zijn. Maar goed, die is net zo goed de mythe als die diversiteit en pluralisme die we in Europa zien. En nogmaals, het is natuurlijk heel erg een narratief, een verhaal. En iemand als Patrick Pasture uit Leuven heeft ook heel erg gezegd, ja, Europa kan juist helemaal niet goed met diversiteit omgaan. Ze heeft het altijd over diversiteit, maar in de praktijk stelt het dat niet voor. Mm-hmm. Dat is een ander probleem. Ik hou me vooral bezig met het onderzoek van waar komt die taal vandaan, wie gebruikt het en met wat voor... Wat voor redenen?
Nou, wat ik wel heel interessant aan vind, is dat je daardoor ook een iets andere invulling van dat hele begrip pluralisme krijgt. Veel mensen zullen pluralisme toch wel associëren, vooral met een progressieve waarde, hè? Dus het vieren van diversiteit. En zeker ook in hedendaagse identiteitspolitieke discussies zie je dat sterk terug. Maar hier, laten we zeggen op Europees nationaal niveau, wordt juist pluralisme eigenlijk, kan het ook heel goed ingezet worden voor een nationaal-conservatieve agenda. Hè? Dus dat de veelheid van Europa is iets wat je als een goed geaarde conservatief eigenlijk moet vieren. En dan krijg je dus een heel ander soort van bijna cultureel nationaal pluralisme, waar juist progressieve mensen zich weer een beetje oneindig bij zouden voelen.
Nou ja, dat is iets zo'n ideologie wat zo enorm interessant is. Dat hele ik zou zeggen, de oorsprong van het diversiteitsdenken zit in de contrarevolutie. Maar dat is, weet ik niet of iedereen blij is met deze conclusie. Maar je ziet dat veel mensen rond 1800 met name kritiek hebben op de verlichting. De revolutie brengt ons een eenheidsworst. We moeten culturele diversiteit vieren. Maar die werd natuurlijk meestal begrepen als een nationale diversiteit. En dat is natuurlijk een heel ander soort diversiteit natuurlijk dan diversiteit die we nu zien. Maar wat ik wel interessant vind, dat dit soort ideeën, en ze gebruiken ook echt de woorden diversiteit, vielfalt. Het zijn ook echt de woorden die gebruikt worden, die we nu. Dus dat vind ik zelf interessant. En als ik nog één punt mag maken, wat denk ik ook wel belangrijk is, dat wat je ook in dat hele pluralisme discussie, is dat ook vanaf Montesquieu mensen hebben gezegd, Europa is een heel gematigd continent. Het is heel uniek, omdat het zo'n... Europa is tegenstelling tot de rest van de wereld een enorme gematigdheid. Is iets heel unieks Europees. En wat ook interessant is, dat ook is bot Chinezen, wordt dat ook beweerd. Want wij zijn met de Confucianistische ideologie. Is dat natuurlijk ook wel degelijk ook een ideaal? En dan goed, tegelijkertijd kun je natuurlijk zeggen, een continent wat de Tweede Wereldoorlog heeft voortgebracht. En alle vormen van imperialisme niet echt een gematigd continent.
Maar wat ik wel een mooie rode lijn vind door jouw onderzoek heen, is dat je eigenlijk continu laat zien, is dat de manier waarop we over geschiedenis spreken en schrijven en hoe we ons dat voorstellen, eigenlijk continu verbonden is met politieke agenda's, met een bepaald moreel verhaal. Veel mensen zouden toch ook wel graag het idee van geschiedschrijving blijven vieren als iets wat objectieve informatie geeft over het verleden. Hè. Zo is het gegaan, waar je juist met een beetje een afstand naar kan kijken. En eigenlijk laat jij continu zien dat neutrale geschiedschrijving helemaal niet mogelijk is, want iedereen die in een bepaald moment in de geschiedenis het over geschiedenis heeft, heeft er altijd een bepaalde agenda bij. Zit er niet een risico in dat continue benadrukken van die politieke aard van geschiedschrijving? Is er dan echt geen objectieve geschiedschrijving meer mogelijk?
Nou, dat is wel een punt waar ik ook wel een beetje... Dank je voor deze vraag. Het is wel een punt waar ik ook een beetje mee worstel. Want het is ook een hele... het is wat je deconstructie noemt. Een heel kritische benadering. En ik ben ook wel eens gevraagd om een keer mee te werken aan een soort positief verhaal. Dan moesten we gaan weergeven wat Europese identiteit is. En ik vond dat heel erg moeilijk, want je bent zo gericht kritisch te zijn. En er is ook al gezegd dat dit soort kritisch onderzoek eigenlijk de weg bereidt naar mensen als Trump. Het idee dat eigenlijk waarheid niet bestaat en dat alles toch politiek is, dat eigenlijk Poetin, dat dit de weg is die naar Poetin en Trump leidt. En dat is natuurlijk uiteraard niet wat ik wil zeggen. Het feit dat je, ik denk dat we in een moderne democratische samenleving dat we dat ook kunnen. Dat je ook een bepaalde een lichte scepsis of een beetje gewoon een kritische houding moet hebben tussen de verhalen die verteld worden, zonder te zeggen dat alle verhalen waardeloos zijn. En zonder te zeggen dat het allemaal er niet toe doet. Dat zou ik een doorgeschoten conclusie
Wat eigenlijk weer een hele gematigde positie is.
Nou ja, ik vrees toch, ik bestudeer de gematigdheid ook in al haar donkere kanten. En dat is de bundel die je nog niet genoemd hebt, René. Maar die zou ik ook zeker ook gaan lezen, want daar sta je ook zelf in. Maar het is inderdaad, gematigdheid is een heel fascinerend thema. Want het lijkt een heel saai thema, maar het heeft ook hele donkere kanten. Uiteindelijk denk ik toch, als je vraagt wel, wie ben je dan zelf? En dat is altijd de moeilijkste vraag van studenten.
We hebben de vraag niet gesteld, maar ik vind het leuk om te horen.
Dan zou ik toch wel als een gematigde, misschien wel als een vormingsprogressief willen benoemen. Maar
okay. Als we het dan toch hebben over die bundel over politieke gematigdheid, want je wijst er inderdaad daarop dat er zowel een aantrekkingskracht vanuit gaat als gevaar in schuilt. Wat is het belang en de relevantie van politieke gematigdheid in onze huidige tijd van polarisatie?
Nou, het is natuurlijk ook weer een onderwerp dat vaak, ik hou dus juist van die onderwerpen, die andere kant, die er vaak niet bestudeerd worden. Zoals we altijd kijken naar verlichting en niet naar contra-verlichting, naar revolutie, niet naar contra-revolutionaire. Zo kijken we ook altijd naar radicalen. Mensen zijn wat veel meer geïnteresseerd in radicalen. Als je iets vertelt over radicalen, zit de zaal vol. Gaan een lezing organiseren over gematigdheid, zit er eigenlijk helemaal niemand. Maar het is minstens zo, zo spannend, zou ik zeggen. En ze hebben natuurlijk met elkaar te maken. Ik ben onlangs ook het boek van Obama's biografie. Nou, dat is bij uitstek een voorbeeld van een moderaat die zichzelf ook zo neerzet. Het is ook interessant hoe iedereen, we hebben de afgelopen jaren wel honderden boeken gehad over de ondergang van democratie in het Westen. Maar nu Joe Biden is bij uitstek ook iemand die zich dat moderate discours zich toe-eigent. En het blijkt toch wel redelijk te doen in de verkiezingen. Ik denk dat Rutte iemand anders is. Dus misschien moeten de gematigden ook niet onderschatten. Tegelijkertijd, en daar moet ik als, ik ben geen politicus, ik ben historicus, zitten er ook donkere kanten aan de gematigdheid. En over de geschiedenis heen is het natuurlijk vaak zo geweest dat, noemen ze toch maar even de blanke mannen van gemiddelbare leeftijd van en met een zeker vermogen, hebben zich altijd de gematigdheid toegeëigend. Dus dat gezegd, gematigdheid is een mannelijke eigenschap. Vrouwen zijn niet in staat om gematigd te zijn. Bedienden werd het ook niet gezegd. In Frankrijk heb ik ook bronnen gelezen dat mensen uit het zuiden van Frankrijk, dat zijn de Parijzenaars, dat zijn eigenlijk mensen uit het zuiden, zijn een soort beesten, die kunnen zich niet beheersen. En natuurlijk was het hele verhaal dat mensen buiten Europa zich eigenlijk, je hebt het idee van de radicale moslim die zich niet kan beheersen, de vrede Chinees, ga zo maar door. Dus dat idee van gematigdheid, er zit ook een machtselement aan. En daar moet je ook naar kijken. Bijvoorbeeld in 1815 is Frankrijk bezet door geallieerde legers. En die zeiden ook, we komen jullie een gematigde bezetting brengen. En dat is ook, dus nogmaals, ik zie mezelf ook als een gematigd iemand, maar ik ben ook wel een kritische gematigde persoon.
We moeten iemand die zichzelf gematigd noemt wantrouwen, heb ik
begrepen. Dan zou het niet gematigd zijn, inderdaad. Maar nogmaals, gematigdheid moet ook niet onderschat worden. En dat bewijst ook wel de recente overwinning van Joe Biden in de laatste Amerikaanse verkiezingen, denk ik.
Oké, Matthijs, hartelijk dank voor dit gesprek. Nog één laatste vraag. Wanneer gaat je boek uitkomen en heb je al een titel?
Heb ik al een titel? Nou, de titel is altijd, iemand zei ooit een boek, dat komt nooit af, het wordt alleen verlaten. Je hebt daar een mooi Franse citaat voor en ik ben van plan het in ieder geval deze weken te verlaten en dan op te sturen en naar een uitgever. En ik hoop dat het duurt altijd lang voordat je in de geschiedenis wat kan publiceren. Dus eind dit jaar, maar waarschijnlijk begin volgend jaar, als alles goed verloopt, dan ligt het hopelijk de betere boekhandel. Maar weet je nooit zeker.
Iets om naar uit te kijken.
Ja, goed, veel dank. Bedankt voor het luisteren naar Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Voor meer info bezoek onze website www.blik-achteruit.nl. www.blik-achteruit.nl